Beste luisteraars en kijkers, welkom terug bij 21. Ooit plaatste Satoshi Nakamoto op een Bitcoin forum de volgende zin. De aard van Bitcoin is zodanig dat zodra versie 0.1 werd uitgebracht, het kernontwerp voor de rest van zijn levensduur in steen was gebeiteld. Vandaag gaan we praten over de onveranderbaarheid van Bitcoin.
Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door OuroX. OuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. OuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar ourox.io om meer te weten. Nogmaals, ourox.io. ourox.io.
We zijn weer terug met dezelfde groep als de vorige keer. Maya, Diego, Bo en Jean-Luc. En wie mag ik als eerste het woord geven voor vandaag?
Ik zal een beetje uitleggen wat onveranderbaarheid in Bitcoin betekent. Anders gezegd, immutability. Dus Bitcoin heeft een hoger level van immutability op twee manieren. Eerste manier, het consensusprotocol van Bitcoin is resistent op wijzigingen. En het core aspect van de protocol, Bitcoin's monetaire policy, kan nooit veranderd worden. Dus er zullen altijd 21 miljoen Bitcoins zijn. En dat is het enige wat er ooit zal zijn. Er zullen nooit meer worden gemaakt. En de manier waarop het wordt gemined en hoe rewards worden uitgekeerd, dat is ook onwijzigbaar. Er zijn 10.000 Bitcoin nodes die het netwerk hosten, waar en simultaan het eens zijn over, zeg maar, de Bitcoin code en dezelfde rules, waardoor geen enkel partij, geen miners, geen overheid, het consensusmechanisme in Bitcoin zouden kunnen veranderen. Zonder deze tienduizenden nodes te moeten overhalen om die verandering door te voeren bij Bitcoin. Het tweede punt is, Bitcoins geschiedenis kan niet opnieuw herschreven worden. Dus je kan niet een transactie dat al is verwerkt op het netwerk alsnog wijzigen. Dat was mijn manier om het in zo simpele mogelijk woorden uit te leggen.
Nee, dat is heel erg duidelijk, denk ik.
Right, om ook daarop even toe te voegen, om in te gaan op de onveranderbaarheid van Bitcoin. Moeilijk woord, hè, Nederlands. Maar
ja,
ja, ik zal nu even immutability gebruiken. Maar jij zei het al, er zijn bepaalde regels in het Bitcoin-protocol geschreven en je hoort dit ook vaker, code is law, bij wijze van spreken. En dat spreekt van de niet veranderbaarheid, dat er geen menselijk invloed, bij wijze van spreken, politieke invloed of iets dergelijks wat je hebt bij het fiat systeem, dat kan hebben. En de onveranderbaarheid van Bitcoin dat we nu hebben in, we zitten nu al wat 14 jaar met het protocol, is alleen maar sterker geworden over de jaren heen. In de vorige aflevering had ik al aangehaald, omdat het zo is gebeurd met die organische groei, met die verspreiding van de nodes, met het gedecentraliseerd movement, heeft het denk ik geslaagd, waardoor eigenlijk de netwerk, de chain zelf, waarop Bitcoin zit, de lagen steeds sterker zijn geworden. Het duurt nu nog langer en het is nog moeilijker om dan eigenlijk dat over te nemen, om het netwerk over te nemen. In het begin zou het nog makkelijk zijn om tenminste 51% van het netwerk over te nemen, om dan te bepalen wat de richting zou zijn. Maar omdat het netwerk nu zo verspreid is geraakt, is dat nog moeilijker geworden. En dat maakt het eigenlijk het sterkte van Bitcoin, dat onveranderbaar. Oh my god, dat is zo'n moeilijk woord. Immutable is.
Ja. Yeah. Onveranderbaar. Laten we het gewoon daarop. Oké, het is onveranderbaar. Dus het is eigenlijk wat jullie al hebben uitgelegd tot nu toe. Het zit een stukje technologie bij en er zit een stukje controle. De technologie zegt van, hey, als er een transactie van ene plek naar de andere plek wordt gedaan, dan als die transactie is geweest, moet hij goedgekeurd worden. En wanneer hij goedgekeurd is, kan iemand niet in het systeem gaan om vervolgens nog proberen om het te veranderen. En als we gewoon kijken naar normale transacties, en dan ga ik even zowel transacties financieel als transacties als een gesprek hebben. Bij transacties financieel zijn het voornamelijk twee banken bijvoorbeeld, of twee partijen. En dan zegt die ene partij het is goed en die andere partij is goed en er is geen derde persoon bij. Hetzelfde bij dit gesprek, als wij gewoon met z'n vier een gesprek zouden hebben en het is niet volgens het Bitcoin protocol vastgelegd, dan zou één van ons achteraf nog kunnen zeggen, ja, dat is niet waar. En nog de Wikipedia pagina kunnen zeggen, maar ja, dit is daadwerkelijk gebeurd, ondanks de andere mensen in het gesprek nog een andere vorm daarvan hebben. En ik denk dat met het Bitcoin protocol wat dat betreft, het vastgesteld is dat niet alleen dus wij die transactie doen, maar alle 10.000 andere nodes ook een bevestiging hebben gehad van de handeling die er is gepleegd. Ik hoop dat het nu een beetje voor het leek zoals ik een beetje duidelijker is. Misschien dat we daar nog een voorbeeld kunnen aanhalen van hoe die onveranderbaarheid in elkaar zit.
Ik vind het wel interessant om even te kijken naar de situatie waar we nu in zitten. Hè. Wij zijn een initiatief gestart, dat heet 21. Dat heeft ook een bepaald protocol meegekregen. Het moet hierover gaan, deze lijn kunnen we binnen hanteren. En dat is natuurlijk eigenlijk de regels die we met z'n allen hebben besloten, zo moet het zijn. En dat kunnen we ook vastleggen in het systeem. En wat dan volgens de code vastgelegd worden, dat kan je hardcoden. Dus er zijn dus laagjes die kunnen nooit veranderd worden, zoals Maya aan heeft gegeven. Maar we kunnen ook kijken naar van oké, wat is dan zeg maar die veranderbare schil? Want volgens consensus, we zeggen wel allemaal, ja, we staan open tot verbetering, innovatie, het ontwikkelen van het protocol. Dus we kunnen wel weer dan met die ondersteuning van die peer-to-peer netwerken, hè, want we hebben overal nood staan, die worden beheerd door mensen. Mensen zeggen, oké, deze informatie, dat is wel denk ik interessant van deze veiligheidsvorm, zeg maar. Het is onveranderbaar, maar waardoor is het nou onveranderbaar? Nou, we hebben overal nood staan en al die nood, die krijgen dezelfde informatie toegespeeld. Dat wordt overal naartoe gekopieerd. En aan de hand van die informatie zorgen wij ervoor dat dat dan gewaarborgd blijft. Want iedereen zegt, nou oké, deze verandering geven we doorgang. En jullie moeten hem vooral verbeteren als ik het verkeerd zeg of iets verkeerd raak. Trigger warnings. Dan kunnen we zeggen, dit stukje dat komt niet overeen met de 60% van het netwerk. Dus er klopt hier iets niet. Dus dan laten we die transactie niet doorgaan. En dat stukje van immutability en de blokjes achter elkaar en het decentrale, dat zorgt ervoor dat het netwerk heel sterk blijft. Ja, iemand iets daarop toe te voegen? Is het een soort van goed voorbeeld? Iets meer body?
Ja, ik denk dat het wel een goed voorbeeld is. Ik denk wat misschien wel interessant is voor de mensen die meeluisteren is van oké, maar wat gebeurt er dan als een van die blokken het niet goedkeurt?
Ja.
Omdat er een foutieve handeling is geweest. Wat gebeurt er dan in zo'n geval? Maar stel nou dat die 10.000 nodes en plotseling pop. En er is een authenticatie van, dit is geen valide transactie. Wat gebeurt er dan? En ik denk dat het beste voorbeeld is van, ja, je wil Bitcoin overmaken van één wallet naar een andere wallet. En die wallet naar waar het overgemaakt wordt is geen valide Bitcoin wallet. Hoe moeten we dat dan zien?
Voordat je daarop ingaat, Maya, om te verduidelijken voor de mensen die leeg zijn, is het een vast aantal nodes of verandert het aantal nodes over tijd? Kunnen mensen aansluiten aan het netwerk en uit het netwerk gaan? Hoe werkt dat?
Ja. Dus je kan, anyone can run a node. Je zou overal op de wereld nodes kunnen opzetten en die zouden erbij kunnen komen, eraf kunnen gaan, maar het netwerk blijft gewoon in stand.
En de node ondersteunt het netwerk door zeg maar die data te verifiëren. En is dat dan ook gelijk de miner?
Nee, je hebt ook miners. Je hebt miners en nodes. Twee compleet verschillende dingen. Immutability bijvoorbeeld wordt ondersteund door Bitcoin's SHH256 functie. De algorithm. Een hash dat wanneer een miner een hash zoekt en ze vinden die hash, of ze zoeken naar een hash. Stel bijvoorbeeld je bent in blok 10 en er is een hash in blok 9 verwerkt. Die wordt dan ook weer geplaatst in blok 10. Weet je, dus het is verifieerbaar. Dus als je een foute transactie krijgt, en in geval van het sturen naar een verkeerde wallet, dat is ook iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Want als je Bitcoin stuurt naar een verkeerde wallet, dan is het just lost. Dus je moet wel zeker zijn dat je naar het juiste wallet stuurt. Maar als een transactie bijvoorbeeld geverifieerd wordt en het klopt niet met de rest van de nodes in een blok, dan wordt die blok niet toegevoegd aan het netwerk. Dus alle andere blocks worden dan wel toegevoegd die het eens zijn over de transacties die zij verwerkt of de hashes die zij verwerkt in het previous block. Ik weet niet als ik het goed of makkelijk heb uitgelegd.
Ja, ik ga een poging. Interessanter. Diego,
ik ga een poging door dan met de analogie te doen. En goed punt dat je ook daar aanhaalde, ga ik even snel daarop in, dat als je een transactie doet naar een verkeerd adres of naar iemand stuurt, voorzichtig daarmee, want dit is niet als een bank dat iemand kan interveneren om dat terug te draaien. Als dat is gebeurd, of je moet zeker de persoon toevallig kennen en de persoon moet willing zijn dat terug te sturen, maar als het een random adres is, je kan het groeten, of als het een verkeerd adres is, je kan je BTC groeten. Maar om die analogie over de blokken en het reward systeem te doen, en ik denk de term minen gepast gaat met het menen van goud. Als we kijken naar historisch gezien van hoe eigenlijk goud in circulatie kwam, ja, de goudmijners. En iedereen werkt hard eraan. En uiteindelijk vindt iemand een blokje goud. En die wordt dan gewaardeerd. Dat wordt dan eigenlijk gezien als, hey, dat is dat blok. Persoon X, in dit geval miner X, heeft de blok gevonden, heeft de oplossing gehad in het verifiëren. Dus dat wordt dan in het systeem gezet. Dus zo wordt dan ook deze miner beloond die het heeft gevonden. Wat er nou moet gebeuren, alle andere miners in de main moeten dan op de hoogte zijn van, hey, deze persoon is de laatste persoon die dat goudblok heeft gevonden. En dat is dan eigenlijk in het register van de main eigenlijk geschreven. En zodoende als er weer een nieuwe goudblokje wordt gevonden, wordt dat dan daarop toegevoegd. En zo kan men zien van wat de volgorde is van de miners die dat hebben gevonden en wat is geverifieerd. Als iemand nou een ander soort edelmetaal had gevonden dat geen goud is, dat is een verkeerde transactie. Dus dat wordt dan niet geaccepteerd door het hele netwerk. Dus ze gaan gewoon lekker door met het normaal menen van de goud zoeken. Als dat beter werkt.
Een stukje van die immutability, Diego, is toch ook het stukje... We hebben we leggen een wallet aan. Weet je, Bitcoin is eigenlijk iets heel abstracts. Het is vooral lijnen code, hè, die dingen registreren. Dat wordt dus opgehaald, wordt geverifieerd, je wordt ervoor beloond. Dat is even heel erg platgeslagen het verhaal. Op het moment dat ik dus een wallet aanmaak, dan leg ik eigenlijk een reeks woorden vast die dan ook weer mijn reeks... Dat is eigenlijk wat ik bezit. Dat is wat ik probeer te zeggen. Het enige wat ik bezit is die wallet. Die 12 woorden die dan mijn recovery phrase zijn, zeg maar. Dat is het enige. Dus als ik over immutable praat, niemand weet wat die code is. Het is helemaal van mij. En er is niemand anders die mijn bank kan hebben. Of bezitten. Of kan inzien. Ze kunnen hem wel inzien op het netwerk. Maar ze hebben wel, zeg maar, Die ene string aan woorden nodig om ook die kluis te openen. Maar ik ben de enige die heeft. Dus er is niemand in de hele wereld, als ik die 12 woorden onthoud, die zeg maar daarmee aan de haal kan. Dat is ook wel, ik weet niet of dat een goede uitleg is van immutability, maar ja, het is wel echt van mij. Net zoals dat als ik een kind ter wereld breng, dan is dat mijn kind. Iedereen is het erover eens dat het mijn kind is. Bert Slachter die legde dat laatst uit op een evenement waar ik was. En ik dacht bij mezelf, ja, dat is wel echt de kern van het verhaal. Je kan gewoon grenzeloos, kan je met jouw wallet of die 12 reeks woorden, kan je overal betalen. Je hoeft je nergens aan verbonden te voelen. Iemand iets daarop toe te voegen?
Het is heel mooi dat je het zo zegt, want ik denk voor de mensen die een beetje de geschiedenis van het internet kennen, toen het internet kwam en eigenlijk weg uit het militaire gedeelte werd gehaald van onder andere Amerika en andere landen, is er een heel grote discussie geweest. Wat mij heel vaak vergeet is dat het internet in principe als er geen intervenering was geweest van wat we nu kennen als het officiële webprotocol, wat door Tim Berners-Lee is geschreven en is geadopteerd door de rest van de wereld, zouden we een situatie kunnen hebben, wat in sommige landen nog steeds het geval is, waarbij de overheden van de landen bepalen waar je op het internet mag en op welke websites je mag en wat internet is voor dat specifieke land. Dankzij dus het webprotocol wat er toentertijd is geschreven en publiekelijk vrij is gemaakt, is het dus mogelijk dat alle landen van de wereld via een standaardprotocol met dezelfde type code websites kunnen bouwen waar eigenlijk iedereen met uitzondering van een paar landen iedereen ook op kan komen. Eigenlijk is Bitcoin het vervolg of een geavanceerde versie van die gedecentraliseerde gedachte van nee, een overheid of één instantie mag niet voor de rest bepalen wat de status quo is. Het wordt gedecentraliseerd bepaald. Ik wil dan toch nog even een vraag aan jullie stellen als afsluitende vraag voor deze aflevering. Later in het stuk wordt geciteerd dat veel mensen hebben geprobeerd eigenlijk om de aard van Bitcoin aan te passen. Tot nu toe zijn allemaal mislukt. Er is een gigantische zee aan forks en altcoins en noem maar wat op wat er is. Maar Bitcoin is doorgegaan en Bitcoin is eigenlijk tot nu toe nooit veranderd geweest. Zoals het dus geen verandering geweest. En ik weet niet of het mooi is om Diego's voorbeeld te gebruiken van ja, na goud is er ook zilver en koper en dat zijn ook handelswaren geweest. Maar in principe wordt er gesproken over het natuurkundig of wiskundig principe van Bitcoin is nooit veranderd en zal ook nooit veranderen. En we hebben gelachen over het woord honey badger, maar misschien moeten we toch even uitleggen wat de Bitcoin honey badger is. Maar ik wil toch jullie gedachten horen over hoe heeft Bitcoin en die structuur die we net hebben besproken invloed gehad en waarom kan het niet gekopieerd worden? Of wat is de reden dat we er extra bewust van moeten zijn dat we niet zomaar kunnen zeggen, ja, het is de nieuwe Bitcoin.
Mag ik hem eventjes starten? Ik vond het wel grappig. Ik zat 21 opnieuw een beetje door te nemen en toen dacht ik, hey, wel interessant dat ze verwijzen daar op een gegeven moment naar, oké, als alles stopt in de wereld en we hebben nog steeds computing power, dus een nucleaire oorlog is geweest, alles erop en eraan, dan blijft Bitcoin bestaan. En tegelijkertijd zeggen ze, ja, maar Bitcoin bestaat eigenlijk niet. Want het is eigenlijk een overzicht van wat er ooit allemaal geclaimd is. En dat vond ik echt heel interessant, want als we het hebben over badgers en nucleaire rampen, dan denk ik ook gelijk aan Rotterdam en aan oorlog en kakkerlakken. Want een Rotterdammer wordt over het algemeen een kakkerlak genoemd. Ik wilde dat gewoon eventjes nog met jullie delen. Ik denk nou, als het
ja, omdat ze alles overleven, hè? Dat is,
overleef dat is, alles. Bitcoin ja. Overleeft alles. En misschien is dat met Rotterdam, Feyenoord en dat soort zaken ook wel zo. Ik wil er geen politiek spelletje van maken, maar ja, ik wilde dat toch even met jullie delen. Dat was even mijn visie daarop.
Kijk, in het verleden hebben velen geprobeerd om een 51% attack te doen op het netwerk. Zo zou je het netwerk kunnen overnemen als je genoeg resources had en computing power toen. En er is inderdaad toen een hard fork geweest. Bitcoin Cash is toen tot stand gekomen door Roger Ver. Zelfs met de resources die ze hadden toen, de hoeveelheid mensen, het toch wel een significant amount of people backing him. Zelfs toen heeft hij het netwerk niet kunnen overnemen. Uiteindelijk beslist de markt nog steeds welke Bitcoin protocol de echte Bitcoin is. En volgens mij nog geen, als ik me goed kan herinneren, geen uren daarna kon je zien dat de prijs van Bitcoin omhoog ging en die van Bitcoin Cash significant omlaag. Want wanneer je een hard fork doet, dan krijg je dezelfde amount of Bitcoin, zeg maar, en dan in Bitcoin Cash op het andere protocol. En mensen begonnen toen dus Bitcoin Cash te verkopen en Bitcoin weer te kopen. Dus op die manier beslist niet alleen het netwerk, maar ook gewoon de markt, de mensen die Bitcoin geloven, die beslissen welk protocol wint.
Maar is het nou financieel, Maya? Even voor mijn beleving, want daar ga ik altijd een beetje nat. Want het is een stukje liquiditeit, hè? Wat bepaalt van oké, daar gaat de markt naartoe. En dat is zichtbaar, zeg maar, op dat soort speculatieve bewegingen. Maar uiteindelijk is het weer alleen als de code wordt ondersteund, dan is het netwerk viable, toch? Dus wat is dat spanningsveld? Kan je dat wat verder uitdiepen? Al die nodes die moeten eigenlijk updaten naar dat nieuwe protocol. Wil het tot vatbaar zijn of zo? Of?
Ja, dus wanneer je dus zeg maar een hard fork krijgt, zie je het als je hebt dus een stuk van elke blok in de volgende blok. En dan op een gegeven moment split het letterlijk in twee. Het kopieert zichzelf gewoon. En dan, je had dus het Bitcoin protocol, wat er nu nog is. En het Bitcoin Cash protocol, wat toen is gestart. En op deze protocol hadden ze het over block sizes. Zij wilden grotere block sizes. Dus dat wordt dan een ander protocol, zeg maar, met de wijziging voor de grootte van een blok. En miners moeten dan kiezen welke zij gaan volgen. En miners natuurlijk, een groot deel volgt ook natuurlijk financieel waar het meest winst zit. Dus als bijvoorbeeld Bitcoin Cash more profitable was, dan gaan de miners die richting op. Maar uiteindelijk, door marktfactoren natuurlijk, jij als persoon die Bitcoin Cash heeft gehad en het dan weer verkoopt voor Bitcoin, dan gaat de prijs van Bitcoin dan weer omhoog. Incentivize dan weer die miners om dan weer naar het juiste protocol te gaan. Dus zo heeft het een bepaalde marktwerking, waardoor zeg maar de majority of miners gewoon het huidige Bitcoin protocol hebben gevolgd dat we vandaag kennen.
Ja, dus er is overal schaarste en dat leveraged met elkaar en dat zorgt ervoor dat de meest vatbare in het politieke spel dan weer leven behoudt. Of zeg ik dat dan volledig verkeerd?
Ik zou zeggen, politiek kan je bijvoorbeeld over het protocol, als je het wilt wijzigen, kan je veel over discussiëren, maar uiteindelijk bepaalt het netwerk welke protocols of wat voor politiek wordt doorgevoerd op het netwerk. Wat voor wijzigingen er komen. Weet je, het is niet... Het hoeveelheid aan kapitaal en computing power wat je nu nodig zou hebben om te proberen om een 51% attack op Bitcoin te doen is bijna onbetaalbaar. Of ja, niet. Is waarschijnlijk
zou je quantum computing moeten hebben?
A vast amount of mining resources in ieder geval en mining power.
Ja, om toch dat laatste stuk van de fork en op jouw vraag van die resources. Het is gekoppeld aan een financieel beleid nu. Want als we kijken naar financieel investeren om die 51% aanval te doen, zoals Maya dat zei, omdat dat uitgedrukt is in fiat, is dat astronomisch veel. Maar om toch even Jean-Luc's vraag te beantwoorden, of ik zou toch een correctie brengen. Een fork is in principe een kopie, hè, van het protocol. En dus het kan wel gekopieerd worden. Maar hij kan niet veranderd worden. Of dat is onveranderbaar. Wat er gebeurt, je hebt een 1-op-1 kopie. En je hebt een voorstel gedaan van, oké, we willen die block size bijvoorbeeld vergroten. Of deze aanpassing willen we hebben aan het fundamenteel protocol. En dan is het nu aan de miners om dat te accepteren of niet. En men gaat natuurlijk kijken van, wat is meer rewarding, zoals Maya zei. Er is een soort mechanisme ingebouwd, als we terugkijken naar de white paper, om ervoor te zorgen dat eigenlijk psychologisch gezien de miners gaan zoeken naar de most rewarding path. En dat is dan de marktmechanisme van eigenlijk dat Bitcoin, denk ik, dus de Bitcoin waar we over het hebben, de echte Bitcoin, dat heeft overleefd en dat de meeste miners, de meeste nodes, dat nog steeds zijn door gaan ondersteunen, omdat dat eigenlijk fundamenteel was en eigenlijk ook als we het filosofisch bekijken, dat onveranderbaarlijkheid van de 10 minuten per blok en de vaste block size, dat eigenlijk vast moet zijn. Er is wel een soft fork gekomen daarna. Het verschil tussen een soft fork en een hard fork is eigenlijk op een soft fork heb je dan wel proposals gedaan op eigenlijk aanpassingen. Je bouwt eigenlijk op het fundament, maar je verandert het fundament niet.
Ja.
Dus je bouwt daarop. En ik denk dat we daar misschien iets verder in een andere aflevering op in kunnen gaan met het Lightning Network en al die andere ontwikkelingen die daar op heen zijn. Maar er was wel een soft fork geweest en dat hebben we de miners wel geaccepteerd. Heb ik het goed, Maya?
Bijvoorbeeld om die block sizes te vergroten?
Nee, dus die soft fork was niet om block sizes te vergroten. Het is Lightning Network. Ja, het is op Lightning Network kan je makkelijker goedkopere transacties doen op Bitcoin. Eigenlijk het leukste dat ik het kan uitleggen is, vroeger zeurde iedereen dat je geen kopje koffie met Bitcoin kan kopen. Dankzij Lightning kan je wel een kopje koffie met Bitcoin kopen.
Dus wil je aan de slag met Bitcoin? En misschien is dat wel leuk, Jean-Luc. Kijk even naar Lightning. Ga lekker lezen.
Ja, nee, precies. Ja, dus eigenlijk, kijk, en dat is het leuke van zulke systemen. Dat systeem staat er. En je moet de regels van het systeem volgen. En dan komen er een paar issues. En een van de issues is scalability en ook micropayments. Want ja, uiteindelijk moet dat er plotseling bij komen. En er zijn er heel veel andere partijen of groepen die dat van initiëren en dan een kopie of een net ander variant ervan maken. Maar die zijn dan niet hetzelfde als het bestaande netwerk. Dus eigenlijk is het altijd de taak van het bestaande netwerk, in dit geval Bitcoin, om ook te kijken, moet er een adaption zijn om het voor iedereen in de wereld toegankelijk te maken. Maar ja, toegankelijk maken betekent dat iedereen toegang heeft en dan komt er een soort sprake van schaarste. Dus wij gaan deze aflevering nu afsluiten, want bij de volgende aflevering zijn we jullie terug om over de schaarste van Bitcoin te praten. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren en kijken naar deze aflevering van 21 en we zien u de volgende keer terug.
Doei!